Bijna aan het einde van het boek Openbaring zijn we nu bij 21 aangekomen, vers 12. En ik ga jawel, deze keer met bril lezen, want anders zie ik het gewoon niet meer.
Nee, ik ook niet.
Jij ook niet? Er was een tijd dat ik dat niet nodig had, maar ja. David, je bent gewaarschuwd. Bestel hem al voor mij.
Nee, onze familie heeft niemand een bril, dus...
Ah, wat een heerlijkheid! Zo. Worden ze wel grijs bij jullie of niet?
Ook niet.
Ook niet.
Sterk
geslacht. We lezen Openbaring 21, vers 12. We hadden dus het stukje daarvoor dat de bruid, de stad van God, getoond werd aan Johannes. En hij gaat deze stad beschrijven. En dan staat er in vers 12. Zij had een grote en hoge muur. Zij had 12 poorten en aan de poorten 12 engelen. En daarop namen geschreven welke de namen van de 12 stammen van de zonen van Israël zijn. Aan de oostkant 3 poorten, aan de noordkant 3 poorten, aan de zuidkant 3 poorten en aan de westkant 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten en daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetrietstok, opdat hij de stad en haar poorten en haar muur zou meten. En de stad ligt in het vierkant en haar lengte is even groot als haar breedte. En hij mat de stad met een rietstok. 12.000 stadien, haar lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. En hij mat haar muur. 144 el, een maat van een mens, dat is van een engel. En de bouwstof van haar muur was jaspis en de stad was zuiver goud, aan zuiver glas gelijk. De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elk afzonderlijk van de poorten was uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. En een tempel zag ik in haar niet, want de Heer, God de Almachtige, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig, of de maan niet nodig, om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lam is het lam. Tot zover dit stukje. Ja, supermooi toch? Ja, in het woord van God wordt ons de hele raad van God ontvouwd. Paulus spreekt over de hele raad van God. En de hele raad van God heeft te maken met de gemeente. En van voor de grondlegging van de wereld heeft God in zichzelf voorgenomen dat er een gezelschap mensen zou zijn die hij heeft voorgekend, die hij heeft voorbestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijk te zijn. En dat gezelschap is tegelijkertijd de bruid van het lam, zij is haar diepe genegenheid, zijn diepe genegenheid. En andersom ook, de bruid is degene die haar liefde voor de Heer Jezus toont in de geboden. Wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. Dat zijn dus niet de 10 geboden, daar heb ik het gisteravond over gehad. Maar dat gezelschap is ook de plaats, de woonplaats van God in de geest. God woonde bij de Israëlieten in een tent of in een gebouwde tempel, maar hij woont in de gemeente. Dat is heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. En daarvan wil ik even iets lezen uit Efeze hoofdstuk 3 en uit hoofdstuk 1. Dus eerst even naar hoofdstuk 3, want een beetje andersom. Dus hoofdstuk 3 van Efeze. We vinden namelijk in Openbaring 21, wat we net gelezen hebben, vinden wij de volvoering van zijn raad. Dat wat hij in zichzelf heeft voorgenomen, wordt uiteindelijk in hoofdstuk 21 in beelden ons bekendgemaakt. Waar het toe gaat leiden. Dit is de toekomst van de gemeente. En we lezen in Efeze 3, vers 8. Ja? Dat Paulus over zichzelf schrijft, mij de allergeringste van alle heiligen is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen. En voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid, wat daarna komt het, die van alle eeuwen verborgen was in God. Vers 11. Het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus, onze Heer. Dus in God was verborgen de verborgenheid, zijn plan, zijn raad, om, en dat moet je eigenlijk in verschillende beelden moet je dat gaan begrijpen. Want het is namelijk te omvattend om het in één beeld te pakken. Hij wilde een bruid voor zijn zoon. Hij wilde een gezelschap dat zijn lichaam is, dat hem gelijk is. Hij wilde een gezelschap wat zijn woonplaats zou worden. Want dat is al vanaf het begin een verlangen van God geweest om te wonen bij de mensen. En in de mensen. Nou, en die raad van God, die heeft hij aan Paulus openbaar gemaakt. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Want zijn werk heeft dit mogelijk gemaakt. Dus wij zijn met alle heiligen van de gemeente bestemd tot deze onuitsprekelijke heerlijkheid. Door de liefde van Christus die het verstand te boven gaat. Dat wij dus A, de bruid zijn. Dat betekent dat er een diepe genegenheid zal zijn. Niet alleen van de gemeente, maar ook ons individuele hart zal hem op een unieke wijze kennen straks. B, we zijn zijn lichaam. Dat betekent we zijn hem moreel gezien helemaal gelijk straks. Dat zullen we straks ook zien. En C, God woont in ons. Dat is toch bizar?
Ja. Dat is toch bijzonder?
Heel bijzonder. Dat hebben we ook gezien aan het begin van
hoofdstuk 21.
De tabernakel is van God is bij de mensen. Ja. En ik heb toen ook gezegd, het verplaatst zich. Het is dynamisch. Nou, omdat wij ons hier dus heel weinig van kunnen voorstellen, heeft God het in zijn woord ons in beelden duidelijk gemaakt. Want hoe kun je nou aan mensen duidelijk maken dat de Heer Jezus ons lief heeft? Nou, met een bruidegom en een bruid. Hoe kunnen we nou duidelijk begrijpen dat wij hem gelijk zullen zijn? Nou, we zijn zijn lichaam. Want het lichaam is hetzelfde als het hoofd. Het is één wezen. Het is één van natuur. En wij zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. En tenslotte, Efeze, kijk maar mee, hoofdstuk 2, vers 20. Sorry, ja, in vers 20. Er staat dat dat we huisgenoten van God zijn, zie je dat? Eind van vers 19, begin van vers 20. Zie je dat? Huisgenoten van God. Nou, ik word daar gewoon wel heel blij van. Ja, toch?
Ik vind het wel grappig, want dat is ook weer dat wat ons op de been houdt, denk ik ook.
Ja.
Dat prachtige, mooie zicht wat hij schetst.
Nou, zondag was ik in Nijverdal, heb ik het gehad over het woordje daarom uit 1 Korinthe 15 vers 58. Hij zegt, daarom wees standvastig en onbewegelijk en altijd overvloedig in het werk van de Heer. Word niet ontmoedigd, wat je ook doet. Want straks komt een moment dat je dus in één ogenblik, in één ondeelbaar moment, zal overgaan van het sterfelijke naar het onsterfelijke, naar deze dingen.
En dan zullen we ook alles weten.
En hoofdstuk 15 is meer van, nou, wat je dus doet in dit lichaam, al ben je bijvoorbeeld bankmedewerker of je werkt als timmerman of wat het ook is, als je dat trouw doet,
ja, dat vond ik mooi.
Dan wordt er eigenlijk in jouw lichaam gezaaid. En dat, die wetenschap, die geeft ons, als het goed is, heel veel bemoediging. Want sommige mensen denken, ja, ik ben maar huisvrouw of ik ben maar, weet ik veel, tuinier of zo. Maar dan zegt hij, nee, alles wat je doet is
in woord of werk.
Ja, voor de Heer. Het is een zaadje wat je zaait. Het wordt gezaaid in oneer, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Snap je? Dus niks is onbelangrijk. Alles wat je doet.
Ik denk dat het een verschil moet zijn. Nee. Ik dacht dat het wel heel
wat
was.
Nee, maar als mensen jou kennen als een betrouwbaar iemand, betrouwbare schilder, betrouwbare, wat je ook doet. En je hebt daarbij iets van de Heer. Snap je? Alles wat je doet in woord of in werk, doe alles in de naam van de Heer Jezus Christus.
En we zijn ambassadeurs van Hem.
Ja.
En als wij beseffen dat de plek waar wij komen, daar komt Hij.
Ja.
Dat
klopt. En daarom is het zo belangrijk om niet moedeloos te worden. En Paulus die bemoedigt de Corinthiërs. Want daar waren dus mensen die zeiden van ja, de opstanding dat is allemaal niet lichamelijk. Dat moet je niet zo zien. Maar hij zegt ja, juist wel. Want wat je in dit lichaam zaait, waar je mee bezig bent, dat wordt straks wordt dat opgewekt. En dan krijg je daar een soort van beloning voor. Het is niet onbelangrijk dat je nu de wc schoonmaakt of weet ik wat allemaal doet. Of je gezin verzorgt of autorijles geeft, weet ik wat. Dat is nou precies werk voor de Heer. Het is niet allemaal van de Heer. Het is niet allemaal geestelijk werk en preek en zo. Nee. En dus zie je dat we ook huisgenoten van God zijn. Hij voelt zich thuis in de gemeente. Omdat Christus ons rein en onberispelijk en ons onstraffelijk heeft gemaakt door zijn bloed. Dus de eeuwige God die van eeuwigheid is, die wij niet eens kunnen zien, die een ontoegankelijk licht bewoont, komt in de Zoon wonen in de gemeente. Nou, dat geeft mij, ja niet, ik heb ook wel eens dagen dat ik wat minder, maar dat geeft me over het algemeen ongelooflijk veel moed om door te gaan met alles wat ik doe, maar wat geldt ook voor jullie ook.
Ja. Maar mooi, dit zei je over dat overkleed worden van ons lichaam.
Ja.
Ja. Mooi zo gezien eigenlijk, hoe je dat,
overkleed, ja.
Ja.
Ik vind het zo mooi van Spreuken 8, als je dat dan ziet, dat je dat de vader en de zoon bij elkaar waren in de sfeer van liefde, dat ze dat al aan het voorbereiden waren van dat lichaam. En
ja, want liefde is altijd gevend. Dus de vader wil de zoon iets geven. Ja. Dus ik geef jou een bruid die precies bij je past en die exact van jouw materiaal is, jouw lichaam. En dan zegt de zoon, maar ik wil u ook wat geven, dat is uw verlangen. Wat is uw verlangen? Nou, dat je mij dit geeft. Dus de Heer Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen wat u mij heeft te doen gegeven. Dus de een geeft dat en de ander geeft dat. En dat liefde is gevend.
Ja.
En, dat is, en wij zijn daar het onderdeel van.
Ja. Dat is echt een bijzondere positie.
Ja, toch?
Wat wij als gemeente hebben.
Ja. Daarom is het ook zo belangrijk dat we vandaag wel het juiste zicht houden op hoe dan door het geloof te leven. He? Gisteravond ging het over blijf in mij en ik in u.
Okay.
Dat is niet een soort positie. En dat is verantwoordelijkheid. We moeten altijd zorgen dat we bij hem blijven. Ja. In hem blijven. Dat we met hem verbonden blijven. Dat ons zicht op hem blijft. Nou, dan zie je, de tekst gaat verder. Huisgenoten van God opgebouwd op het fundament van de apostelen. En de profeten. Nou, het fundament is natuurlijk de Heer Jezus. Terwijl Jezus Christus zelf ook nog de hoeksteen is. Zie je dat? Vers 20. In wie het hele gebouw goed samengevoegd opgroeit tot een heilige tempel in de Heer. En dat is dus wat we straks in 21 gaan zien, openbaring. In wie ook u mee opgebouwd wordt, nou komt het tot een woonplaats van God in de geest. Nu zijn we nog sterfelijk. Nu zijn we nog, het lichaam heeft nog de gevolgen van de zonde in zich. Er is ook nog vlees, oude natuur. Maar straks allemaal weg. En dan kan God ongehinderd door zijn geest wonen in ons. En we gaan straks ook in dit stukje zien het geweldige dat elke gelovige een unieke glans heeft. Want al die edelstenen spreken van de unieke glans van iedere individuele heilige.
Ja. Elke steen heeft ook op zich al die kleuren die stenen apart geven.
In zich.
Al die kleuren al in zich.
Ja, dat klopt.
Elke individuele steen, als je die onder een microscoop bekijkt,
dan hebben
die
waar.
Alle kleuren al in zich. Echt super.
Ja.
Dat is waar, ja. Ja, ze hebben een ogenschijnlijk alle andere kleuren allemaal. Goud, groen, blauw. Maar uiteindelijk hebben ze ook allemaal dezelfde kleur. Mm-hmm. En je hebt de Maarten Luther straks met zijn unieke voortschijnende heerlijkheid in wat hij allemaal gedaan heeft. Maar je hebt ook de geloven die we helemaal niet bij naam kennen. De mensen die in de vervolgde landen hebben geleden en gebeden. Ja. Piet en Jan en weet ik allemaal moslims die tot bekering zijn gekomen. Allemaal maken ze deel uit van de woonplaats van God in de geest.
Absoluut.
Is toch heerlijk?
De maakte geest. Dat is zo heerlijk. Hè?
Ja.
Onze oude natuur is weg.
Ja.
De zonde kan geen aardknopingspunt meer vinden bij ons.
Nee. Hoe meer we vervuld zijn van deze dingen, hoe minder we ook de zonde de ruimte geven. Dat is echt zo. En als we zondigen, dan beleiden we het ook gelijk.
Ja.
Nou, we hebben in Openbaring 21 het beeld van de stad. Vooral de stad. Nou, waarom de stad? A. God woont in Jeruzalem, hè, want dat was toen ook het geval, in de tempel op aarde. En B, de stad heeft te maken met heerschappij. En wat heel belangrijk is, als je bedenkt dat Jeruzalem oorspronkelijk door God de verantwoordelijkheid heeft gekregen om de heerschappij te voeren over de aarde eigenlijk. Want als de koningen van Israël zo goed zouden regeren en de tempeldienst zou gerespecteerd worden, dan zou er zegen uitgaan naar de aarde. Hebben ze allemaal verkwanseld. En dan zegt God eigenlijk in Ezechiël hoofdstuk 9 en 10 en 11, ik trek mijzelf terug uit deze tempel vanwege de zonde van mijn volk en ik geef de heerschappij aan de heidenen.
Ja.
Eerst Babel, dan de Mede en de Perzen, dan de Grieken en dan uiteindelijk de Romeinen. En dat Romeinse Rijk is een heel ingewikkeld verhaal, maar daar hebben we het allemaal over gehad. En dan als die tijden van de heidenen voorbij zijn, dan begint de heerschappij van de Heer Jezus. En dat doet hij met zijn heiligen. De stad is de uiteindelijke heerschappij zoals God het bedoeld heeft. Maar wij moeten goed beseffen dat de heidenen, de tijden van de volken die nu zijn, door God zijn toegestaan. Daarom ook eer de overheid, eer de koning enzovoort. Wees aan alle overheden onderdanig. Het is niet zo dat zij allemaal doen wat God wil, maar dit is de tijd van de heidenen. En elk volk heeft Israël op een bepaalde manier onderdrukt. Babel, Mede-Persen, Grieken, Romein. Ja? Maar pas als de tijden van de heidenen voorbij zijn, wordt Israël hersteld. En dan zal er op aarde in Jeruzalem zijn. Ezechiël, hoofdstuk 40, geloof ik, tot en met 44. En er zal in de hemel in Jeruzalem zijn. Dat is het Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt. En dat is de gemeente. Maar het wordt wel beschreven met beelden van een stad. En met poorten. En met muren. Maar die hebben allemaal te maken met morele zaken. Dat moeten we goed begrijpen. En nog een dingetje. Elke beschrijving die in dit stukje staat, zou een effect op ons moeten hebben voor vandaag. We kunnen niet zeggen, ja, straks is er een hoge muur, er komt niks onreins binnen. Nee, maar dat moet dus nu ook voor ons leven gelden. Dat er een muur is en een poort. Want een muur wil zeggen, nou ja, de wereld met zijn onreinheid komt niet in mijn leven, maar er zijn wel poorten. Er zijn wel bepaalde dingen die naar buiten gaan. Een getuigenis, maar er komen ook dingen naar binnen. En dat zijn de goede dingen.
Wees heilig, want ik ben heilig.
Ja, klopt. En dat is dus niet word heilig, hè?
Nee, ik ben.
Nee, maar er zijn heel veel mensen die leren dat je steeds heiliger wordt. Maar heiliging is een staat. Wees heilig. Het is namelijk afgezonderd tot God. Dat is heilig zijn. Snap je? Het is iets wat voor God afgezonderd is. Je kunt niet steeds heiliger worden, je bent het. Je kunt wel steeds meer groeien in het geloof, dat is wat anders.
Ja, moet ook haar aansporen.
Nou, wat ik erop heb, onder vers 11 heb gezet, onder de inleiding, is, er staat, niet onder vers 11, het is Efeze 1 vers 11, er staat in hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil. Zie je dat? Ja. Alles wat er gebeurt, werkt toe naar de raad van zijn wil.
Ja.
Maar wat heel belangrijk is, is dat zijn voornemen niet openbaar geworden is tot aan de apostel Paulus en de andere apostelen. Want die wisten het ook, hè? Ja. Ik zag afgelopen week iemand die vertelde over de raad van God. Toen ging die al die bedelingen doen. Maar die horen niet bij de raad van God. De raad van God is echt de vorming van de gemeente. Want het is pas openbaar geworden in de tijden van de apostel. Waarom? Omdat Christus nog niet verheerlijkt was. Het is verborgen geweest in alle geslachten van de mensen. Hij heeft natuurlijk ook een plan bij Israël. Ja. Nou, onder vers 11 heb ik gezet, wij mogen roemen in de hoop op de heerlijkheid van God die ons heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Dat is 1 Petrus 5 vers 10. Een tekst die gebruik ik regelmatig om een dienst af te sluiten, maar het is eigenlijk een tekst die je uit je hoofd zou moeten kennen als je even een dip hebt. Want dit is echt ongelooflijk wat hier staat, maar het is wel te geloven. De God nu van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Zullen we even pauzeren? Weet je, in de oren van de discipelen was het woord wat de Heer sprak totaal nog een raadsel. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik zal u tot mij nemen. Wat? Maar ik had geleerd van mijn ouders en van de Torah dat ik straks in een koninkrijk terecht zou komen. Maar hij zegt, nee, ik zal je tot mij nemen. In zijn eeuwige heerlijkheid. Dat is buiten de tijd. God heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Dus wij zullen in die, wij roemen ook in die hoop, hè? Maar er staat wel iets achter in 1 Petrus 5 vers 10. En dat is, hij zal u nadat u een korte tijd geleden hebt. Dat is het leven is een in Petrus, de eerste brief gaan we hierna behandelen. Daar zijn eigenlijk 5 vormen van lijden, worden daar beschreven. En het leven is een leven van allerlei soorten lijden. En daarom is deze tekst ook zo belangrijk, want heel veel predikers willen ons doen geloven. Nee, als jij maar dit of dat doet, dan neemt God zo al je lijden weg. Nee, dat is niet zo. En hier gaat het echt niet alleen om het lijden omwille van de naam van Christus. Want er zijn vele soorten van lijden. Fysiek lijden, psychisch lijden, lijden om de naam van Christus, lijden om de gerechtigheid. Ze komen allemaal voorbij in 1 Petrus. En Petrus zegt, maar hij heeft je geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. En die heerlijkheid begint in het duizendjarig vrederijk. Waar?
Hè? Ik vind het ook wel heel fijn dat het bestef heel... is van na een korte tijd.
Ja, het leven is kort.
Ja. Snap je? Ja. Je dat gewoon goed voor ogen in die verdrukking, jongens. Ja. Dat stukje van het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de eeuwige heerlijkheid.
Ja. Klopt. Ja. Maar het is wel belangrijk om die focus te houden op de toekomst. Hè? Het geloof is de zekerheid van de dingen waarop je hoopt. En het bewijs van de dingen die je niet ziet. Dat is het geloof. Dit leven is niet het eindstation.
Sorry, maar we zien het wel. Hoor.
Ja.
Kijk eens wat hij heeft gegeven.
Ja. Maar we zien het niet met onze fysieke ogen. Vers 12. Daar gaat de beschrijving beginnen van de stad. Die we vanavond gaan doornemen. De stad die uit de hemel neerdaalt. De bruid. De gemeente. Ze had een hoge muur. En een grote. Een grote en een hoge muur. Ik zal het wel één keer zeggen, alle dingen die we gaan bespreken hebben te maken met de volmaaktheid van onze staat straks. Helemaal volmaakt, alles is volmaakt. En dat brengt ons tot grotere bewondering voor het werk van de Heer Jezus. Want deze dingen zijn niet het gevolg van onze trouw of het gevolg van onze geweldige geloofswerken. Dit zijn allemaal gevolgen van zijn kruiswerk. Nou, die muur spreekt natuurlijk, wat ik al zei, van heiligheid. In vers 11 wordt al gesproken van een lichtglans. En in Ezechiël 42, vers 20, er staat dit. Ik heb het ook in je samenvatting geschreven, dus je kunt het zo meelezen. Onder vers 12. Er liep een muur helemaal rondom met een lengte van 500 el. Dit gaat over het aardse Jeruzalem. En een breedte van 500 el. Let op. Om onderscheid te maken tussen het heilige en het onheilige. Niets onreins komt straks binnen in de gemeente. Kan ook niet. Want het is een volmaakt iets. De gemeente van God is volmaakt. We zijn straks daar met verheerlijkte lichamen. En het is onmogelijk dat zonde nog in onze gedachten kan komen. Ik kan je bijna niet voorstellen, maar het is echt zo. Ja? Maar ook vandaag wil God zo graag dat gemeenten een muur hebben om zich heen. Niet te hoog, hè, zonder poorten, want er kan er niemand binnen. Ook niet te laag, met te veel poorten. Maar hoog genoeg dat er niets onreins binnenkomt. En vandaag komt er heel veel onreinheid in gemeentes binnen. Ik was gisteren, sprak met een broeder, ontzettend lieve jongen, hij is zo moeilijk heeft hij het. Zijn vrouw heeft hem verlaten voor de buurman. Hij heeft een paar kinderen, ik geloof 2 kinderen. En zij woont nog steeds naast hem. Want ja, hij kan niet zijn huis verkopen. En, dus hij ziet die lui elke dag voorbij komen. En zij heeft het geloof van aan de wil gegaan. Ze hebben samen zijn ze in het huwelijk getreden voor de Heer Jezus. elkaar beloftes gedaan. En van de een op de andere dag vertelde ze hem, ja, sorry, maar ik ga verder met de buurman. Ja. Nou, dat soort onreinheid komt heel veel voor. Want het is niet de eerste keer dat ik dit hoor. Van mensen die beleiden de Heer te volgen. Ja, dat doet ze nu niet meer. Maar alles wat onrein is, moet buiten ons leven blijven. En alles wat goed is en wat rechtvaardig is, en wat, dat moeten we bedenken. En de hele mentaliteit van de wereld moeten we eigenlijk, zoals Judas zegt, haat zelfs het kleed dat door de zonde bevlekt is. Het moet gewoon een afkeer zijn van onreinheid, van onheiligheid, van hoe de wereld is. Daar moeten we gewoon van walgen. Schrikkelijk. En tegelijkertijd zijn er poorten. Dus, ik had van de week een gesprek met iemand die zei, ik had namelijk een lezing gehouden over de drie onmisbare hulpbronnen in de laatste dagen. Hij zei, ja, je moet je van die mensen afwenden, die dus een naam christen zijn eigenlijk. Dat is niet het goede woord trouwens. Maar die dan leven als de wereld. Maar als het dan je kind is?
Ja, dat is lastig.
Ja. Nou, toen zei ik, dat is dan wel de uitzondering. Want je kunt niet je van je kinderen afwenden. Nee. Of van je man, of je moeder, of je vader. Nee. Als die personen beleiden een gelovige te zijn, maar leven in zonde. Dan kun je niet zeggen van dus dat is wel, dat moet wel een poort zijn. En de poort in dit geval, vers 13 is dat. Nee, vers 12. Ze had 12 poorten.
Ik vind dat wel heel mooi om te horen, ja.
Ja.
Ik ken natuurlijk zelf ook best wel veel mensen die dan heel streng orthodox gelovig zijn. En dan gaan we kinderen die lopen dan niet meer in de maat. Ja. En dan zeggen ze die kinderen vaarwel.
Nee, dat is een, dat kan niet.
Ja. Dat kan echt. Je hoeft niet meer te komen, ik wil je ook niet meer zien. Maar dat kan dus eigenlijk ook gewoon echt niet. Hè?
Nee, dat kan.
Vanuit mijn hart gesteld dat zij dat sowieso niet kunnen, maar bijbels gezien is dat ook onmogelijk.
Ja, het zijn jouw kinderen, die hebben daar verantwoordelijkheid voor. En je hebt ook liefde voor je kinderen, hoop ik. En wetticisme is keihard soms. Mm. En wetticisme, ja, mag, dat is vaak ook liefdeloos.
Ja. Ja. Want ik ken ook een verhaal van, ook van mensen uit zo'n zware kerk. Mm-hmm. En dat dochtertje raakte zwanger.
Ja.
En die is ook weggestuurd door de vader en de moeder, maar die is wel van de brug gesprongen. Zijn gezin.
Is dat de gezindheid van de Heer?
Ja.
Nee. Maar als iemand een broeder genoemd wordt, en zo'n persoon, zoals in 1 Korinthe 5, bedrijft overspel en wil zich daar niet van bekeren, dan zegt Paulus, doe de boze uit uw midden weg. Tekent hem en ga niet met hem om. Dat is 2 Thessalonicenzen 3, vers 14. Als mensen zich niet houden aan onze inzettingen. Maar beschouw hem niet als een vijand, maar beschouw hem als een broeder. Dus dat is best wel lastig. Ik ga persoonlijk ook niet echt om met mensen die bijvoorbeeld homoseksuele huwelijken promoten of aanhangen en dan christen zeggen te zijn. Daar wil ik gewoon niet mee omgaan.
Nee.
Nee. Waarom niet? Nou, hoge muur. Dat zijn grenzen voor mij. Ja.
Groet ze niet en eet niet met ze.
Ja, klopt. Ja. Want verkeerde omgang bederft goede zeden. Dat is echt zo.
Ik wil zeggen, waar je mee omgaat, word je mee besmet.
Ja.
Het is wel moeilijk hoor.
Ja.
Omdat want het voelt wel goed en er zijn ook wel goede mensen en het woord gaat er ook wel open. En,
ja.
Het voelt wel heel fijn.
Ja, ik had laatst was ik geconfronteerd met zo'n gemeente die dus weer die kant op gaat. Maar er waren een aantal broeders en zusters die heel erg verontwaardigd zijn. En daar helemaal niet in mee willen gaan. Die zitten met een groot dilemma. Moeten we hier nou weg? Ja, ik zou zeggen ja, als de leiding van de gemeente besluit om die kant op te gaan. En alle LHBTI samenlevingsvormen gewoon te accepteren. Ja, dan moet je daar gewoon weg. Wend u van deze af. Nou, de 12 poorten staan in verband met regering, hè, want in, je ziet ook dat Lot zat in Genesis 19 in de poort van Sodom. En Boas in het boek Rut, hoofdstuk 4 vers 1, was ook in de poort en daar zat vaak ook het stadsbestuur van de stad. Ja? Dus wij als verheerlijkte gemeente regeren. Maar de poorten staan ook voor ingang en uitgang. En waarheen? Richting de 12 stammen van Israël. Er zijn nog 12 engelen. Nou, engelen hebben vaak verband met Israël. Heel vaak in de Bijbel. Nou, wat hier nu geschilderd wordt, is denk ik de poorten geven uitgang van de zegeningen van de gemeente, die in de eerste plaats zijn bestemd voor de 12 stammen van Israël, de behouden Israëlieten op aarde. Maar ook betekenen de poorten een beveiligde toegang tot de tempel. Dus de Israëlieten kunnen via ons ook weer tot iets zien van God de Vader. Terwijl ze op aarde een tempeldienst hebben ter ere van hun verbondsgod. Maar dat is heel ingewikkeld te begrijpen hoe dat dan precies zal gaan. Zijn wij dan ook op aarde? Of zijn wij, want straks zie je die kubus, die dan tussen hemel en aarde hangt eigenlijk. Dat is natuurlijk ook weer een beeld. Dus ik zou me zo kunnen voorstellen dat wij als verheerlijkte heiligen, gewoon net als de Heer Jezus na zijn opstanding, aanwezig zijn op aarde als hemelse mensen. We zweven niet in de lucht. Maar wij zijn daar als vertegenwoordigers van wie de Vader is. En hoe dat dan zal gaan, weet ik niet.
Net als dat Jezus Christus.
Ja, dat is Jezus zelf.
Zoiets, ja.
Want wij hebben dan dezelfde lichaam als hem, toch?
Ja.
En we kunnen gewoon eten.
Ja, ook dat.
Dat is wel een geruststelling.
Ja, nou, hè?
Ja. Aan vers 13. Aan de oostkant 3 poorten. Aan de noordkant 3 poorten. Aan de zuidkant 3 poorten. Aan de westkant. Dat doet een beetje denken aan nummer 2. Waar al die, die stammen gelegerd zijn in de woestijn. Hè?
Ja.
4 verschillende windrichtingen. En de zegen gaat vanuit alle kanten naar Israël. De oostkant is de kant van de opkomst van de zon. Dat symboliseert ook de nieuwe dag van het vrederijk, de 1000 jaar. De dag van Christus die als de zon der gerechtigheid daar heerst. En de noordkant, de kant van de oordelen, de koning van het noorden. Hè?
Ja.
Daniel hoofdstuk 10 is het geloof ik, 11. Die tijd is voorbij. Rust. De zuidkant de zomerwarmte en de westkant waar de zon ondergaat. Er komt ook een einde aan het 1000 jaar. Dus deze hele beschrijving gaat over onze plek tijdens de 1000-jarige regering. We zullen met hem heersen en we zullen dat doen vanuit de hemel. Hoe in de praktijk dat dan precies zal gaan, dat is heel lastig voor te stellen. Vandaar deze beelden.
Noordkant wordt toch ook geduid als de plek daar waar God woont?
Ja, dat is waar, ja. Dat is waar, ja. Het staat geloof ik 2 keer dat hij ver in het noorden woont. In het verre noorden. Ja, dat is waar, ja. Vers 14. En de muur had van de stad had 12 fundamenten. Dat hebben we net gelezen in Efeze 2, vers 20. En daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Ik neem aan dat Matthias de 12e apostel is en niet, zoals heel veel mensen ook roepen, Paulus. Maar ja, 12 apostelen van het Lam, lijkt mij dat dat niet Paulus is. Ja?
Paulus noemt zichzelf ook de 13e of zo. Ja.
Is het zo?
Ja.
Dat dacht ik wel.
Ja, ja, dat heb ik ook.
De 13e?
Ja.
De 13e apostel of zo.
Ja.
Dat dacht ik wel, maar.
Dat is voor mij nieuw.
Ja, staat mij ook iets van bij, van 13.
Gaan we zo naar pauze en gaan we dat even opzoeken.
Ja, opzoeken we op. Ja.
Het getal 12 wordt in dit stukje 7 keer genoemd. 7 twaalftallen tot en met hoofdstuk 22 vers 2. Weer een volmaaktheid. Het getal 12 staat altijd in verbinding met regeren. Het hele gedeelte gaat over het 1000-jarig rijk. Je ziet ook dat, en dan kom ik even terug bij Daniel, dat alle heiligen van het Oude Testament die geleden hebben onder al die heerschappijen van die 4 grote rijken, er zijn ontzettend veel Israëlieten ook vervolgd in die tijd. Die zullen eigenlijk allemaal, de gelovigen die voor hun vertrouwen hadden gesteld op Jahwe, zullen allemaal deel uitmaken. Niet van de gemeente natuurlijk, maar wel van dat 1000-jarig rijk. De zegen zullen ze dan ervaren onder zijn vleugels. Prachtig. Ja? De Heer Jezus zal aan het hoofd staan, het Lam, zal regeren, maar altijd verbonden met zijn gemeente. En in Genesis 1 zie je het eigenlijk al in type Adam en Eva worden gesteld over de hele schepping. En worden aangesteld als heerst over de hele aarde. Het heeft me heel kort geduurd, denk ik. Vers 15. Hij die met mij sprak had een gouden meetrietstok. Nou, als er iets wordt gemeten, dan wil dat zeggen dat het naar Gods maatstaven volmaakt is. Dat hij zijn eigendom opeist eigenlijk. En de stad en de poorten worden gemeten. In Ezechiël 40 wordt de stad Jeruzalem van het Vrederijk gemeten. In Openbaring 11 vers 1 moest Johannes het aards Jeruzalem opmeten tijdens de grote verdrukking. En hier de engel met het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Maar ook de poorten en haar muur. Ja? Alles wat de heiligen uitstralen heeft God bewerkt en wordt door hem erkend. Ik weet niet hoeveel mensen er zullen zijn die tot de gemeente behoren. Geen idee of dat nou miljoenen zullen zijn of honderdduizenden of minder of meer. Ik heb geen flauw idee. Maar al die mensen zullen met Christus uit de hemel neerdalen. Ik wil dat even lezen ook uit 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. 2 Thessalonicenzen 1. Vers 9 van 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2 Thessalonicenzen 1, sorry. Daar gaat het over de ongelovigen, mensen die de Heer Jezus niet gehoorzamen en God niet kennen. Daar staat in vers 9, zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Ze hebben de vorige keer ook gezien als ze in de poel van vuur geworpen worden, dat is de tweede dood. Dan komt het, hè? Wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Zie je dat? Dat is de dag van die 1000 jaar, de dag van Christus. En daarna nog voortdurend tot zijn eeuwige heerschappij. Het kenmerk wat Paulus hier beschrijft is dat hij wordt verheerlijkt in al zijn heiligen. De Thessalonicenzen hadden het moeilijk, werden verdrukt. Ze hadden heel veel te lijden van allerlei vervolging. En dan zegt Paulus, als de dag komt, dan zullen jullie verdrukkers verdrukking lijden. En wij zullen rust hebben bij de openbaring van Christus. Zij zullen dan eeuwig straf krijgen. En jullie zullen, of wij, zullen een monument zijn van zijn heerlijkheid. Ik kan me dat niet voorstellen hoe dat zal zijn, maar nu hebben we nog sterfelijke lichamen. En als die oogwenk komt, die atomos, dan zullen we in één oogwenk die heerlijkheid
dan
van hebben.
Dan krijgen wij ook nog zo'n ander lichaam. Als je nou
als wij nog leven, ja. Tijdens het, ja, dan krijgen
ja,
we...
Ja, maar als je dan sterft, zeg maar nog voor de opname, dan heb je hem nog niet. Dat
nee.
Nee, hè? Dat is voor de tweede keer.
Die zit ook nog wachten.
Die wachten.
Dus onherroepelijk of dat je nog komt te sterven of niet komt te sterven. Ja. Je wil je wel aan het wachten.
Ja.
Tot,
ja. De doden slapen, de lichamen dan. Ja, okay. Want een dode wordt door de Heer Jezus vergeleken met zie, zij slaapt. En dan zeggen ze, haha, maar hij bedoelt gewoon het lichaam.
Ja.
De ziel is altijd actief in het paradijs. Okay. Moet je wel goed onthouden. Er zijn maar 2 keuzes als iemand overlijdt. Of de Hades, de dodenrijk, waar pijniging is en vroeging. En het paradijs.
Ja.
Dat is niet een derde optie. Dan vind ik het ook altijd zo triest als ik weer dingen lees over gisteren of vandaag was er een jonge acteur van 23, zelfmoord gepleegd weer.
Ja.
Er zijn heel veel mensen die een einde aan hun leven maken. Ik was van de week bij een vriend van mij, die werkte bij de spoedeisende hulp. Er was ook weer een man van een balkon gesprongen. En die had ook, dus er is echt een duistere geest. Veel jongeren zijn ook depressief.
Ook,
Vandaag belde een vriend van mij, die werkt in Zwolle op een school. Hij was op weg naar een of andere detentie. Dus weer een leerling daar werd vastgehouden. Ja. En tenslotte las ik net voordat ik hierheen ging, in Duitsland zijn gewoon jonge kinderen aan het moorden. Dat is al vijfde. Nee, nu is er een jongetje van 6 vermoord door een 14-jarig jongetje. Een meisje van 12, 13, 14. Die vermoorden gewoon andere kinderen. Dat is nu over de 5e keer of de 6e keer gebeurd in een jaar tijd.
Dat wordt echt steeds enger.
Ja,
dat is de Satan. Hij weet dat hij nog, volgens mij, dat hij nog heel weinig tijd heeft. En de gekte die er in deze maatschappij is. En de onrust is gewoon gigantisch.
Voordat die zon opkomt. net voordat die zon opkomt.
Is het donkers?
Wordt het donkers van de nacht?
Ja. Wordt?
Is het donkers van de nacht?
Ja, ja. De vierde nachtwaken. Dus, klopt.
Dus.
En dan zie je dus de morgensterren.
Ja, met de zonkost.
Voordat de morgensterren opgaan in uw harten.
Ja. Mooi, hè?
Ja. Heel prachtig. En was gezien ze morgen zien morgensterren?
Ja.
Venus is dat, hè?
Ja.
Is gigantisch.
Ja, hij is dit jaar.
Ja. Ja. Hij is dit jaar.
Ja. Ja, hij is helderst.
Het helderst.
Kijk
aan.
Er wordt een woordje voor gebruikt. Exact wat er ook in het woord gebruikt is. Gewoon zo gebruikt.
Ja.
Ja.
Ja, kom maar thuis.
En dat
speelt
niet. Nou, je moet natuurlijk niet vergeten, in Israël had natuurlijk nog in die tijd nog helemaal geen natuurlijke, of sorry, geen kunstmatig licht en zo. De steden waren niet verlicht zoals nu. Dus de vierde nachtwaken was extreem duister. En Paulus schrijft in Romeinen 13, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dus krachten en tekenen? Nee. Laten wij dus afleggen? De werken van ongerechtigheid en aandoen de wapens van het licht. Dat is dat er 1 Thessalonicenzen 5 is dat trouwens. Maar dat zijn de dingen die hij doet. Hij roept altijd op tot een morele waakzaamheid. Nooit zegt hij nergens in de Bijbel. De Heer komt, dus moeten wij de komende krachten al manifesteren. Dat zegt hij helemaal nergens. Paulus leert dat niet. Niemand leert dat. Dat is een verzinsel. Komt uit Hebreeën hoofdstuk 6.
Iets wat de mens voedt.
Wat?
Iets wat de mens voedt. Zulke soort dingen.
Ja, maar
alleen de mens op zichzelf.
Maar velen zullen in die dag komen en zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben we niet in uw naam vele krachten gedaan? Dat gaat het helemaal niet om. Goed. Het gaat dus om die hoge muur. Het gaat om die poorten. He, nog even over die poorten. Je ziet bij de Heer Jezus ook. Hij had een hoge muur. Dat betekent, in hem was geen zonde. Hij kende geen zonde. Hij deed geen zonde. Maar toch zei hij tegen die Samaritaanse vrouw, nou, geef me eens wat te drinken. Hij had ook poorten. Hij ging naar een feest, naar een bruiloft. Hij zorgde ervoor dat hij met mensen in contact was. Maar hij had een muur. Geen enkele gewoonte van de anderen nam hij over. Maar de liefde van God deelde hij uit. Zacchaeus, die al de boel aan het bedriegen was, vandaag moet ik in jouw huis zijn, weet je wel. Ja, ja. Dus dat is ook eigenlijk een beetje onze taak.
Ja, dat stopwoord. Stopwoord, weet je wel, met zijn streep in het midden en een pijl aan de andere kant.
Ja. Ik snap het niet, sorry.
Nee, ik snap het
niet. Nou, een verkeersbord. Stopwoord, je mag niet inrijden. Ja. De andere kant, een pijl waar je maar rechtdoor mag kijken.
Dat is verkeerd. Dat bedoel je met heiligheid. Ja, ja. Ja, zo. Ja, ja, dat hadden we even niet door. Jij gaat soms zo ver. Ja. Te intelligent. Ja. Ja. De stad, vers 16, ligt in het vierkant. Dat betekent dat er is een afgemeten grootte. Dat betekent dat de gemeente ten alle tijden wel geschapen is. Er is een begrenzing. Wij hebben de heerlijkheid van Christus, maar we zijn niet Christus. Hij is de eeuwige. Wij zijn slechts geschapen. He, opnieuw geschapen, nieuwe schepping, maar het blijft een schepping. Dus er is wel een begrenzing aan de gemeente. En het is aan alle richtingen even groot. Dus de hemel en de aarde en de regering op aarde is even heerlijk. Het heeft niet een evenwicht wat doorslaat naar het een of het ander. Maar 12.000 stadien is 2220 kilometer in alle richtingen. Dan heb je dus een kubus die zo groot is, als je hem op aarde zou neerleggen, dan ligt hij tussen Harderwijk en Madrid.
Heel Europa.
Ja, zoiets.
Heel Europa.
Ja.
En ook de hoogte.
Ja. En ook nog de hoogte.
Ja, ja, ook de hoogte.
Ja.
Maar dan zie je wel eens dat, want het wordt een kubus getekend, als Jezus Christus de hoeksteen is van boven, zou het ook een piramide kunnen zijn.
Ja. Ja. Ja, lijkt mij ook.
Nee.
Niet?
Nee. Want de lengte, breedte en hoogte zijn gelijk.
Ja, dat is
waar. Ja.
Ja, dat is waar.
In elke richting zien we de stad in haar volle waarde voor de volk. Dus, eventjes praktisch. Wij leven vandaag in een tijd waar de overste van deze wereld, de God van deze eeuw het voor te zeggen heeft, ogenschijnlijk, hè, want God staat daarboven in zijn regering. Wij hebben het moeilijk, wij worstelen, wij leven door het geloof. Straks als onze lichamen vernieuwd worden, wij overkleed worden met onze woonsteden uit de hemel en de Heer Jezus komt, dan zijn wij op aarde hemelse mensen. Om zegen te brengen aan de gelovige schapen van het Vrederijk en hun kinderen. Hoe dan precies, dat weet ik niet precies.
We zullen in en uit kunnen gaan.
Nee, zij in en uit bij ons. Dus dat betekent, er is communicatie. Mm-hmm. Misschien leren we ze over de Vader, misschien is ons... Ja, ik weet niet precies hoe dat zal gaan. Geen idee. Maar we blijven wel voorkomen onszelf. En ja, toch anders.
Als ik mijn beperking niet weet, dan weet ik bij mezelf, maar ik moet wel heel erg eerlijk zijn. Man.
Nou, wat?
Moet... Als ik nu al mijn eigen beperkingen denk, dan moet het wel heerlijk zijn. Ik ken je wel.
Nou, als je maar niet tijdens het Tweede Rijk jouw intellectuele grappen loslaat. Op... Want dan denken de mensen van... Nee, maar je beperkingen maken je juist klein.
Ja.
Kijk, en Paulus die had een doorn voor het vlees of in het vlees. Ja. Dat was niet iets zondigs, denk ik. Weet ik. Nee, maar het was wel iets waarvan God zei, nou ja, dat is, heb jij nodig. Je beperkingen houden je altijd afhankelijk van de Heer. En de Heer zorgt altijd ervoor, elke rank in mij die vrucht draagt, die reinigt Hij. Dat ze meer vrucht draagt. Dus ja, er is nu geen volmaakt christenleven.
Nee.
Dat is gewoon niet zo. Bij jou wel?
Nee, nee.
Oh, daarom zei ik nee natuurlijk. Nee, ik dacht even dat je zei ja, bij mij wel. En probeer even in te denken in je eigen persoonlijke situatie. Er zijn altijd wel dingen waarvan je denkt, heb ik last van? Dat zit me in de weg. Als het nou maar weg was, nee, maar dat gaat vaak niet weg. Want zonder mij kun je helemaal niets doen. De Heer wil ons heel dicht bij Hemzelf houden.
Zo wel omhoog,
ja, maar het is helemaal verliefd.
Nou, we gaan nog even vers 17 doen. Even kort pauzeren. En hij mat haar muur 144 el, dat is 70 meter.
70?
Alleen de vraag is, het is 12 maal 12. Het heeft ook weer met regering te maken. Is het de lengte of de breedte? En heel veel uitleggers, ja, zal het 70 meter, is niet heel hoog. In vergelijking met 2220 kilometer stad. Als je muur 2220 kilometer lang is, je hebt een 70 meter hoog muurtje.
Ja.
Maar misschien is het wel de dikte. Want daar staat hij mat haar muur. Maar dan komt er een mysterieuze uitdrukking waar ik ook niet zoveel raad mee weet. Een maat van een mens, dat is van een engel.
Ja, oh ja, dat zie je.
Ja, ik kan wel zeggen dat engelen groter waren als mensen, maar dat is niet zo.
Ja, maar wat ik wel begrijp is, het is een begrensd iets. Wij kunnen als schepsel niet helemaal begrijpen hoe God gewerkt heeft en wat hij uiteindelijk bewerkt heeft. Alleen, dat is van een engel. Een mens is toch geen engel?
Nee.
Nou,
wel dezelfde maat.
Dus de maat is ook van een engel, ja. Maar hoe of wat? Misschien zijn ze allebei schepselen en kunnen ze allebei niet dit doorgronden. Of, ik weet
het
niet. Ja, die zegt zoiets als... inderdaad wat ik net zei, hij zegt mensen en engelen zijn allebei geschapen. En de muur die gemeten wordt door de engel is een begrensd begrip van allebei. Maar ik weet niet of dat nou...
Veranderend is. Nee, niet echt.
Nou, hoe het ook zij, we zullen straks wel even vragen aan de engel als die gaat meten. Gaan we nu heel even pauzeren en dan straks weer verder. Goed, we gaan verder met vers 18. De bouwstof van haar muur was jaspis. Jaspis is volmaaktheid. Diamant. Een van de kostbaarste materialen van de wereld. Een edelsteen die een kristallen helderheid bezit. De muur is zuiver, de muur spreekt van de heerlijkheid van God, door God zelf bewerkt. De heerlijkheid van God is de bouwstof van de muur. De heerlijkheid van God is wat de stad is. Kunnen we ons dat eventjes proberen voor te stellen, dat mensen die zondaars waren, vijanden van God, dood waren in overtredingen, heeft God gemaakt tot zijn eigen heerlijkheid. Hij heeft ze gemaakt tot een weerspiegeling en het bezit van zijn eigen heerlijkheid in Christus Jezus. En die muur, die zouden we vandaag in de gemeente ook moeten hebben. Het feit dat de heerlijkheid van God de muur is van ons persoonlijke leven, is iets heel anders dan dat je de wet loslaat. Dit mag je niet doen, dat mag je niet doen, dat mag je niet doen. Want dat is namelijk de wet die overtreding doet kennen. Want gisteren was er een mevrouw die zei tegen mij, ja, die had het over de geboden van de Heer Jezus zijn niet hetzelfde als de wet. Ik zeg, nee, niet hetzelfde als de wet, nee. Oh, hoezo niet? Ik zeg, nou ja, als de wet zegt, je mag niet stelen en je mag niet echtbreken, dan veronderstelt dat de persoon tegen wie dat gezegd wordt, dat wil. Toch? Als zeg je niet, je mag het niet. Maar voor een heilige, een kind van God, iemand in wie het nieuwe leven is, hoef je niet te zeggen, je mag niet echtbreken. Dat heeft geen zin, want dat wil hij helemaal niet. Maar zo'n persoon krijgt te horen, heb je vrouw lief, zoals gisteren de gemeente heeft lief gehad. En hetzelfde geldt voor liegen. Ja? Een gelovige heeft de wet van Christus. Dat is, spreek de waarheid, altijd betrouwbaar, altijd zuiver in je woorden. En dat is omdat de heerlijkheid van God, zijn persoon, zijn wezen, zijn hele karakter is in de Heer Jezus ons doel. Dat is ons leven. Hij is onze focus. Toch? En omdat wij hem lief hebben, onderhouden we zijn geboden. En soms heb je wel eens wat onderwijs nodig daarin. Hè? Ik weet van dat in Afrika, als ze daar tot geloof komen, moeten ze nog heel veel leren over hoeveel vrouwen mag je eigenlijk hebben. En mag je niet meer die beeldjes niet meer aanbidden? Nee. Oh. Sommigen in Efeze hadden ook meerdere vrouwen. Hè? En de oudste mocht dat niet. Maar ze moesten helemaal leren te leven naar de nieuwe norm. Maar die norm is de muur. En die muur is van jaspis. En die jaspis spreekt van ook de troon in Openbaring 4 is ook van jaspis, van Gods heerlijkheid.
Staat diamant, maar is dat wel diamant? Want diamant is toch koolstof? Het is geperst koolstof, ja. Dat is pik en pik zwart.
Ja. En we waren toch koolstof?
Ja.
Ja. Pik en pik zwart. En we werden onder hoge druk.
Ja.
De druk van het kruis. Diamant. Ja, ik weet zelf niet wat jaspis is, letterlijk. Maar ik heb daarvan gelezen dat het hetzelfde is als ongeveer als diamant.
Ja. Ja. Okay, ik dacht dat
jasper
ook een
mooi
steen
is. Ja, maar diamant is juist. Sieraad kan kopen. Ik dacht dat er juist geen diamant in zat.
Oké. Okay. Maar het gaat even om het beeld, hè, ook. Ja. En het is ook nog eens een keer iets wat helder is. Ja. En de stad was zuiver goud aan zuiver glas gelijk. Lieve mensen, tuurlijk, de heerlijkheid van God. Wij worden geen God, maar we zijn deelachtig geworden aan de goddelijke natuur. Wij zijn bestemd tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Zuiver goud. Wij worden geen God, maar het is net zo zuiver als Hij zuiver is. Maar zuiver glas wil ook zeggen, volkomen transparant.
Ja.
En wij zijn nu nog schepselen. Wij zijn nu nog niet volkomen transparant. Als ik in de gemeente kom, moet ik mensen leren kennen. Dan moet je eerst een vraag stellen, nog vragen. Dan blijkt dat toch weer anders te liggen. Maar dan niet. En er wordt vaak gezegd, herkennen we elkaar straks in de hemel? Ja, alles is nou volkomen transparant. We hoeven ons niet meer. En dat heb je nog steeds natuurlijk soms in je leven. Dat je soms denkt, ik kan nu niet helemaal de waarheid zeggen. Want dat wordt een beetje pijnlijk. Dat zit een beetje lastig nu.
Uh-huh.
Hè? Ja. Ik weet niet of jullie die film kennen, The Invention of Lying. Een grappige film. Dat speelt zich af in een wereld waar liegen niet bestaat. Dus dan gaat hij op een date en dan zegt hij van, hallo, hoe is het met jou? Goed, maar ik vind je eigenlijk wel lelijk. Oh, dank je. Ik vond het etentje niet fijn, want je stinkt uit je mond. Oké, fijn. Zijn baas zegt, je wordt ontslagen, want ik vind dat je prutwerk levert. Oh, dat vind ik vervelend om te horen. Ja, dat dacht ik al. Maar op een gegeven moment komt die hoofdpersoon erachter van, er gebeurt iets. En ik weet niet precies meer wat, maar dan gaat hij leugen. Hij gaat zeggen dat hij dat zelf gedaan heeft. En dan gaan alle mensen hem helemaal bewonderen. Dus eigenlijk is het een metafoor voor de zonde. De zondeval eigenlijk. Maar dat is eigenlijk ook wat de mensen doen die niet geloven. Hè? Ze zijn niet transparant. Ze proberen eigenlijk zich anders voor te doen dan dat ze zijn. En een christen zou eigenlijk helemaal transparant moeten zijn. Dat is best lastig soms hoor. Want ik kom soms in situaties, daar kan ik niet helemaal de waarheid vertellen. Je moet ook soms een beetje fijngevoelig zijn.
Het heeft een klein beetje met dat deurtje te maken.
Welk deurtje?
Nou, dat deurtje in de muur.
Ja.
Daar ben ik beide kanten op.
Poort, ja. Ja, hij verdraait het woord gelijk weer. Hè? Hij heeft het over een deurtje, maar het zet een poort. Spijtje.
Er is wel een verschil tussen niet de waarheid vertellen en niet alles vertellen.
Ja, heel goed. Ja, dat is waar.
Ja, want je kan beter zeggen, ik vertel niet alles.
Ja dat
als je de waarheid gaat verdraaien, heet dat in mijn woordenboek toch wel liegen.
Ja, de waarheid moet je ook niet verdraaien, nee. En de Heer Jezus is natuurlijk een voorbeeld, ons voorbeeld in de evangelie, van een volkomen transparantie. In hem was geen zonde. Hij zei alles wat nodig was. En wat niet nodig was, zei hij niet. Maar hij was volkomen gekend door iedereen. Mooi, hè? Ja. Ik heb erbij gezegd, aan het eind, alles is open en volkomen zichtbaar. De innerlijke heerlijkheid van de gemeente zal als glas, zuiver glas zijn. Volmaakte transparantie. Vers 19. Dat is trouwens nog even een klein grapje. Als je vrouw zegt, wat vind je van mijn nieuwe jurk? En je vindt eigenlijk niks. Zeg je dan, nou ik vind niks. Of denk, zeg je dan, nou ik vind het eigenlijk best. Vind hem niet verkeerd. Vind hem niet verkeerd.
Ik ben aan
het Ja? Jij zegt gewoon, vind ik niks.
Ja, en dan betrek ik hem op uit, hè?
Ja, ik vind het druk
meer, altijd weer. Ja. Ja. En slechts met eten. Eten vindt ze soms niet heel fijn. Dan zeg ik, dus andijviesoep of zo. Dit is niet altijd leuk, maar
nee.
Op het moment dat ik het...
Maar moet je het dan zeggen?
Ja.
Nou ja,
heel goed, Dirk, ja. Heel goed. Moet je het dan
altijd zeggen?
Als ze het niet vraagt.
Ja. Als ze het niet vraagt.
Hoef je
maar ze weet het zelf ook. Weet je, op het moment, ik denk dat je dan ook veel meer, op het moment dat je eerlijk bent, dan is dat ook van, wat was het vanavond?
Ik
kreeg complimenten,
Hoor.
Heerlijk.
Oh,
gelukkig.
Ja,
niet zo gelukkig. En als het niet te eten is, dan word ik daar niet
kwam. Ik weet nog dat ik was...
Dat vind ik ook helemaal niet erg, hoor.
Ik weet nog dat ik was als kind een keer heel erg ziek. En mijn moeder die dacht van, die jongen houdt van stripboekjes. Ze was helemaal naar het dorp gefietst. Er stroomde regen. Kwam ze terug met een stripboekje. En het was nou precies het stripboekje wat ik zelf geen ene zak aan had. Dus ik zei, ik ben al gekocht, vind ik echt helemaal niks. En toen mijn moeder was helemaal gebroken. Dat ik, had ik zo'n last van gehad. Had gewoon moeten zeggen, bedankt. Toch?
Ja.
Nee, dat zijn van die situaties. Ja. Maar andijviesoep, zeg. Later wel, toen ik ouder was. Nou, we gaan verder. Vers 19. De fundamenten van de muur waren met allerlei edelgesteenten versierd. Ja? Nou, die edelstenen komen ook terug 12 keer in Ezekiel 28. De heerlijkheid van de schepping. Exodus 28, dat mag je het onthouden. De 12 edelstenen op het borstschild van de hoge priester. En iedere gelovige zal de heerlijkheid van de Heer Jezus weerspiegelen op zijn eigen unieke manier. Maar dit zijn dus de fundamenten van de muur, hè? Met allerlei edelstenen. God doet alle dingen meewerken ten goede, zodat ieder die gelooft vrucht voor hem draagt, maar allemaal op zijn of haar unieke wijze. En ik heb ook die tekst uit 1 Korinthe 3 erbij gehaald. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Dus hij is én het fundament en hij is ook de hoeksteen van het gebouw. Als iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostbare stenen. Dus alles wat Christus verheerlijkt, dat wat in de gemeente gebracht wordt, het zij door pastoraal werk, het zij door onderwijs, het zij door profetische bedieningen. Dus dat betekent dat je tot opbouw en vermaning en vertroosting spreekt. Dat je de mond van God als het ware bent. Ja, dat is allemaal kostbaar voor hem. Nou, het eerste wat wordt genoemd is jaspis, hebben we het weer. Saffier, dat is blauw, heb ik me laten vertellen. Galsedon is groenblauw en smaragd is de stralend groen. Ik ga niet al die kleuren opnoemen, maar even als voorbeeld. Maar de fundamenten van de muur, hè? De fundamenten, dus niet de muur, maar de fundamenten van de muur. Waar die op gebouwd is, dat is de Christus zelf. Zijn werk op het kruis heeft deze geweldige edelstenen tevoorschijn gebracht.
Het is toch ook zo dat als je die kleuren door een prisma breekt, dat het dan wit licht wordt?
Ja.
Dus dat is, wijst ook weer op Christus, toch?
Ja, in de natuur zit al heel heen, eigenlijk alleen maar heenwijzingen naar de Heer Jezus. Met uitzondering van natuurlijk de zonde, die alles bederft. Maar dat is ook logisch, want in de Hof van Eden sprak alles van Christus. Want alle dingen zijn voor hem en tot hem en door hem geschapen. God wilde in de fysieke schepping ook eigenlijk al laten zien wie zijn zoon is. Want alles wat God doet en zegt, spreekt van zijn zoon. En hij heeft al in het laatst van de dagen tot ons gesproken in de zoon. Of als de zoon, of door de zoon. Ja? Het vijfde, nou, dan krijg je dat hele rijtje in vers 20. Die ga ik niet allemaal nog een keer oplezen, maar dat staat onder. De edelstenen bezitten allemaal een andere kleur, waardoor de veelkleurige wijsheid van God in de gemeente, in de muur, in het fundament, in het duizendjarig rijk zichtbaar wordt. Iedere heilige vult de ander weer aan en versterkt. En hier zien we in Efeze 2 vers 7, dat hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen in goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Wow, mooi hè? 12 edelstenen, 12 fundamenten. En heb je nog 12 poorten, vers 21. 12 parels. De parel spreekt in de Bijbel over hoe de Heer Jezus de gemeente lief heeft. Hoe hij haar beschouwt. En dat lezen we in Matthäus 13, vers 45 en 46. Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een koopman die mooie parels zocht. Toen hij nu één zeer kostbare parel gevonden had, ging hij weg, verkocht alles wat hij had en kocht die.
Mooi, hè? Ja, zeker. Als je weet hoe die parel gemaakt wordt, is ook wel grappig, hè?
Ja. Ja.
Dat is gewoon een klein zandkorreltje, ja. Een smekje of een dingetje.
Ja.
En dat hem helemaal mooi maken.
Ja, bij hem in zijn ogen wordt het geen parel, dat is ook een smetje of een dingetje.
Ja.
Toch?
Ja, maar het wordt wel een parel.
Oh!
Wacht, was het al 2 weken?
Ah! Kijk, oh, jij...
Of moest even een pareltje liggen.
Maar wat betekent dit? Nou, dat de kostbare liefde van de Heer Jezus Christus, ja, uitgaat uit die 12 poorten. En waar gaat die heen? Waar gingen die 12 poorten ook weer heen? We hebben net gelezen. Naar Israël. De stam van Israël.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dus hoe de Heer Jezus de liefde voor de gemeente heeft opgevat, wordt eigenlijk door ons straks gecommuniceerd in ons persoonlijke lichaam, ons verheerlijkte lichaam, op aarde. Als eerste naar Israël. Dus de hele schepping zal zichtbaar gaan zien in ons, door ons, ik weet niet hoe precies, hoe groot de liefde van de Heer Jezus is geweest, die alle verstand te boven gaat om die ene paal te kopen. Alles verkocht hij. Zijn leven. Hij verkocht zijn leven.
De Zoon Gods.
Ja.
Hebben we nou,
ja. De Zoon Gods worden openbaar. Ja. Dat is een andere tekst.
Ja. Rijkhalsend mag de schepping ook openbaar worden van de Zoon Gods.
Ja, rijkhalsend. Ja. Openbaring 8, Romein 8 vers 19, toch, denk ik. En elk afzonderlijk van de poort was uit één parel, zie je dat? En de straat van de stad was zuiver goud. Wordt vaak gezegd, we lopen straks over gouden straten, maar dat staat niet in de Bijbel. Er is maar één straat. En het is een rechte straat, je kunt niet verdwalen.
Zo makkelijk.
Makkelijk, hè? Voor geen tomtom nodig. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De Heer Jezus heeft ons tot één gemeente gemaakt. Die allemaal één straat bewandelen van zuiver goud.
Links rechts bomen.
Zeg je?
Links en rechts bomen.
Ja, dat komt de volgende keer. Ja,
ja.
Ja, ja, ja. Met de bladeren. Die, iedere maand gaf hij zijn bladeren tot het leven van de mensen op aarde. Maar de straat was van zuiver goud als doorzichtig glas. Er is een zuivere, onbesmette eenheid. Maar dat zou ook eigenlijk nu moeten gelden voor de broeders en zusters. Van de week hadden we 1 Korinthe 16 bij ons thuis. Vorige week donderdag. En dan zie je gewoon dat al die gemeenten waren gewoon met elkaar verbonden. Die broeders hadden dan inzameling voor de gemeente in Jeruzalem. En de gemeente in Macedonië hadden dat weer aan bijgedragen. En Paulus ging dan. Alles was met elkaar in overeenstemming.
Ja.
En als er wat niet al goed ging, dan ging daar iemand met een brief voor Paulus heen om weer de zaak op orde te maken. Of hij stuurde Timotheus naar Korinthe om daar de boel... Maar nu is alles verdeeld. En iedereen heeft zijn eigen onafhankelijke gemeente opgericht. Met zijn eigen onafhankelijke regels en visie. Maar is niet naar de wil van de Heer eigenlijk. Maar wat we wel kunnen doen is als broeders en zusters van verschillende gemeenten.
In liefde
met omgang met elkaar kennen. Hè?
Ja. In liefde met elkaar omgaan.
Ja.
Gemeente werd daar wel een stad genoemd, hè?
Sorry?
Gemeente van Philadelphia, gemeente van dit, gemeente van dat.
Ja. De stad.
Ja.
Dat is ook heel bijbels, dat God ziet een gemeente als de gemeente te Ermelo. De gemeente te Putten. Er zijn alle gelovigen in Putten.
Ja.
En er waren ook oudsten van een stad in de tijd van de Bijbel. Niet in een plaatselijke gemeente, maar van de stad.
Ja.
Dus alle gelovigen in één stad hadden verschillende huizen waar ze samenkwamen. En er waren oudsten in die stad. En ze hadden allemaal met elkaar verbinding. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Ja. Er werden aanbevelingsbrieven geschreven. En, dat is allemaal verdwenen.
Dat is allemaal maar eens internet.
Toch is dan het is dat Paulus aan het einde van zijn loopbaan zeggen dat ze hem allemaal verlaten.
Ja, dat klopt. En dat is ook de tragiek van het begin van het verval van de gemeente. Ja. Want toch kunnen we daar iets van laten zien als we mensen uit andere gemeenten gewoon accepteren als zij de Heer beleiden en leven naar, voor zover zij dat in hun geweten doen, naar zijn geboden. We zijn natuurlijk niet volmaakt, maar dat we die mensen accepteren als broeders en zusters, dat is al een hele grote stap. Maar straks zullen al die mensen, of ze nou gereformeerd vrijgemaakt zijn, of evangelisch, of weet ik wat ze allemaal zijn, ook uit de Rooms-Katholieke kerk zijn echt oprechte geloven, die zullen allemaal op die ene straat van zuiver goud wandelen staat er niet bij. Maar
paraderen.
Sorry?
Paraderen.
Ik weet niet hoe dat zal gaan.
Gejuich.
Doorzichtig glas. Ja, er staat ook over dat vreugdegejuich als de Heer Jezus komt. Hè? Nico kan het goed. Vreugdegejuich. Het rest stelt te kijken. Zijn er weer raar.
Ja, Nico. Ja. Ik vind het juist prachtig.
Ja. En dan staat er in Efeze 1 vers 12. Ik heb het er even onder gezet. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Moeten we goed onthouden. Dat hele bouwwerk, die stad, dus de gemeente, één grote lof is aan het wezen van God. Zijn liefde, zijn heiligheid, alle eigenschappen van God worden gewoon zichtbaar gemaakt in het vrederijk, in de gemeente. Ja, daar zijn gewoon mensen die normaal de poel van vuur verdiend hadden, die zijn nu bezittende de heerlijkheid van God. Nou, hoe kan dat? Ja, dat is zijn liefde. Ja, maar hij is toch ook heilig? Ja, nou, de Heer Jezus. Had een liefde voor de gemeente. Ja, maar hoezo zijn ze dan nu in zijn eigen heerlijkheid? Nou, dat heeft te maken met enzovoort. Dus al die eigenschappen van God, zijn gerechtigheid, zijn barmhartigheid, zijn liefde, alles komt samen in de gemeente. Als er geen zondeval was geweest, had nooit de schepping iets gezien van zijn heerlijkheid. Nee. Alleen iets van zijn majesteit en zijn goddelijkheid. Maar niet van zijn heerlijkheid in liefde en barmhartigheid.
En dan hadden we ook niet die positie gekregen.
Nee.
Dus de positie. Dus want hij, volgens mij, zoals ik het wel eens zie, dan is het Adam en Eva waren ter wereld en hij wil ons trekken tot zijn huis.
Juist. Dat wil niet zeggen dat God een zondeval bedoeld heeft.
Nee.
Of gewild heeft. Nee. Maar in zijn wijsheid, dat is ook weer wat Paulus in Romeinen 11 zegt, ondoorgrondelijk de wijsheid van God. In zijn wijsheid heeft hij al die verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn, toch weer gebruikt voor een nog grotere heerlijkheid. Ja.
Bizar dat je dan 1000 jaar dit meemaakt, als aardbodem.
Ja.
En dan wordt de zaad dan 10 seconden losgelaten en de trek is
terug. Ja, onvoorstelbaar.
Ja, maar dat heeft te maken dat er in de mens helemaal niks goeds fout. Dat komt dan weer naar boven toe.
Ja,
dat is ook. Dat is ook die strijd die we hebben als mensen. Het ik. En daar doen we het gewoon om van, we doen het omdat het moet. Maar de menselijke natuur komt daar dan denk ik naar boven.
Ja. Nou, je ziet dat Paulus heeft in Efeze 3 jaar, heeft hij daar met tranen iedereen terecht gewezen. Hij heeft onderwijs gegeven. En ze hebben uiteindelijk hun eerste liefde verlaten.
Ja.
Hij heeft ook de brief aan de Colossenzen aan Laodicea laten voorlezen. Nou, Laodicea werd gewoon zo lauw dat Christus buiten de deur stond. Hoe kan dat? Dat was wat jij zegt. Misschien dat ik het in Doorn erover heb zondag. Van Nou, het is nog helemaal niet gezegd dat je in hem blijft. Dat is onze verantwoordelijkheid. Je kunt goed beginnen. Maar je kan ook, zoals in Laodicea, Efeze, toch aan het einde afglijden. En daar moeten we wel waakzaam voor blijven. Dat we altijd onze focus blijven houden op Christus. En als we in onze broeder of zuster een afwijking zien of een afdwaling daar, dan moet je daar gewoon proberen in alle wijsheid en liefde daar iets van te zeggen. Want als iemand een ander van zijn dwaalweg bewaart, zal hij tal van zonden bedekken, zegt de Jacobus. We hebben ook een vriendin en die gaat ook allerlei kanten op, behalve de goede. Ja, daar probeerden we dan af en toe, ik niet, maar Ilona, wat van te zeggen. Maar ja, tot nu toe, ze is altijd maar bezig met, dan weer daar, dan is het weer dit, dan moeten we weer. Nooit eens een keer gewoon de eenvoudige stabiliteit van het woord door het geloof. Ja. Nou, vers 22. En een tempel zag ik in haar niet. Want in Jeruzalem op aarde is zeker een tempel en een voorhangsel. Want een tempel spreekt van offerdienst. Offerdienst spreekt van in herinnering brengen van zonden. Maar in het Vrederijk is dat een terugdenken aan. Er worden wel offers gebracht, ook voor de vorst die er dan zal zijn op aarde als de vertegenwoordiger van de Heer Jezus. Ik weet niet wie dat is. Sommigen zeggen David inderdaad. Het zal me niks verbazen als die dat zal zijn. Maar goed. Maar hij moet wel voor zijn eigen zonde ook. Staat in Ezechiël 45, als ik me goed herinner. Ook offeren. Maar er is wel een voorhangsel. En wat is een voorhangsel? Dat betekent afstand. Mm-hmm. Maar in de gemeente is er geen afstand. Want de tempel is er niet. Want de Heer zelf is haar tempel. God de Almachtige. Ja? En het Lam. In Christus die zich op het kruis gaf, is de heerlijkheid van de Vader openbaar geworden. Dus wij zullen straks allemaal individueel en persoonlijk God in Christus ontmoeten. Dus Arjan van Scharrenburg en David Stam en Dirk en Jansen en iedereen die hier zit en nog vele anderen zullen de Heer Jezus persoonlijk in de ogen kijken.
Welkom bij je.
Wat?
Zal dat dan welkom zijn?
Ja, maar zullen we dan, hoe zullen we dan reageren? In ons nieuwe lichaam, hè?
Ik kan toch niet alleen anders dan gewoon vol vreugde.
Ja, tuurlijk.
Dat
ontzag.
Ja,
ook ontzag. Ja. Maar... En we zien de wonden in zijn hand. Handen.
Mijn vader zei dat op zijn sterfbed. Hij zei van, ik mag die Jezus daar goed moeten maken.
Poeh. Zei hij dat, ja?
Zo zei hij dat ook,
ja. Wauw, kwam hij waar dat zei.
Hij is voor een rijk van God, hè?
Ja. 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 Niet uit angst, maar...
Nee, ik snap het, ja. Verlangen.
Verlangen, ja.
Het is mooi, hoor. Met al die gaten, dat het dan zijn volmaaktheid is.
Ja.
Ik vind dat best wel een mooi beeld.
Ja. En hoewel de gemeente bestaat uit vele individuen, en die vele individuen die tempel zullen hebben als is wat hier staat, de Heer is haar tempel, is het ook zo dat individuele gelovigen zelf de tempel zijn. Want onze lichamen blijven een tempel van de Heilige Geest. En hij zal ook ons allemaal een nieuwe naam geven. En we zullen allemaal onze eigen unieke band met hem hebben. Dat kun je ook niet voorstellen. Hè? Want hij heeft natuurlijk 1000 miljoenen mensen.
Ja.
Ook nog oud-testamentische mensen die hem ook verwachten en verlangen. Dus ja, en er is toch tijd in de 1000 jaar. Dus ja, hoe dat dan precies gaat, geen idee. Alleen via het Lam kent de gemeente de heerlijkheid van God. Dus we kunnen nooit God zien in zijn drie-ene heerlijkheid. Hij woont in ontoegankelijk licht, zegt 1 Timotheüs 6 vers 16. Maar in Christus is hij dichtbij gekomen. En dan het laatste vers van vanavond. De stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te bescheiden, want de heerlijkheid van God verlichtte haar. En een lamp is het Lam. Nou, als dat nou voor de gemeente vandaag zou gelden, dat wij het licht hebben van de heerlijkheid van God door het woord van God en het lamp. Wat moet ik doen? Dat is het Lam. Hij is het voorbeeld. Hij is hier beneden geweest. En ik vond het vreselijk dat ik... een paar maanden geleden was ik benaderd door iemand. En die zei tegen mij van... Heb jij al Chosen gezien? Chosen? Nee, meer gezien, nee. Moet je echt gaan kijken. Is echt mooi. Er zijn echt heel veel tieners die daar ontroerd door raken. Dus ik dacht, ja, wat is dat nou weer? Dus ik had dat een beetje gegoogeld. Ha, de lamp van ons leven is niet een of andere fictie Jezus of een of andere menselijke...
Maar het is ook verschrikkelijk wat daar allemaal in die, wat de acteurs en wat er afspeelt. Ja. Het klopt helemaal compleet niks van.
Nee, maar al zou het kloppen.
Nee, maar ja.
Al zou het, ik heb dat niet nodig.
Wij moeten al gelijk weten, als je het ziet, dan denk je, mooi gefilmd, goed, dan moet je al gelijk weten, dat loopt veel te veel gelijkvormen met deze wereld. Dan weet je al, eigenlijk moet je al gelijk, kan kloppen. Zeker niet dat ze zoveel aandacht hebben.
Ja, maar onze God heeft ons in zijn grote liefde en barmhartigheid en wijsheid, heeft hij ons 4 portretten van de Heer Jezus gegeven. Ja? En dan zouden wij zeggen, nou bedankt Heer, maar ik neem er nog even eentje bij, want ja, dit is niet genoeg.
Maar dat is dan iedere film, hè, die we dan weer...
Vind ik wel.
Ja.
Toen ik nog jong was, toen keek ik naar The Passion of the Christ, ja. En was ik helemaal onder de indruk. Maar later leerde ik van, ja, maar waarom kijk ik daar naar? Op.
Je moet er geen plaatjes van die Jezus. Sommige mensen hebben als een plaatje van de Heer Jezus aan de muur hangen. Ja. Dat moet je
niet
doen.
Nee.
Moet je niet doen.
Het verkleint altijd wie hij is.
Nee.
Ja. Dit vind ik zo'n mooie tekst, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En dat geldt ook voor ons persoonlijke leven. Want Paulus zegt in 2 Korinthe 4, vers 5. De God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten. En dan staat er tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God en in het aangezicht van Jezus Christus. Nou, even in andere taal, betekent dat het geweldige, overweldigende licht wat ons verlicht, wat ons kennis geeft over wie hij is, zijn hele persoon, is in de Heer Jezus. En als je God wil kennen, moet je naar de Heer Jezus kijken. Niet naar in het bos gaan zitten met... iemand schreef maar ja, als ik in het bos, dan vraag ik al een teken van God of die er is. En dan komt er ineens een het voorbij. Dan denk ik, jongens, ga naar huis, pak het woord. In het woord zien we de heerlijkheid van God in elk woord, elke daad van onze Heer Jezus. Dus zo mooi. Ik ben echt heel erg... verliefd tussen haakjes op het Johannes-evangelie. Hè? Dan kan ik eindeloos daaruit spreken en ik vind het iedere keer weer... Ja, allemaal naar evangelie ook natuurlijk, alles. Maar de diepte van zijn persoon wordt nergens zo prachtig weergegeven als in het evangelie van Johannes. Dat vind ik echt mooi. Goed.
Dat ook te maken met zijn wandel van Johannes, dat hij weer Jezus
in nabijheid.
Ja, want hij was de apostel die Jezus lief had. En ook aan de boezem van de Heer Jezus was tijdens de maaltijd. Ja. En hij was ook de enige apostel waarschijnlijk die bij het kruis stond. De enige. Ja. Discipel. De ene, de andere was allemaal gevlucht weg. En hij heeft het gewoon, hij zegt, die het heeft gezien, dat die speer in zijn zijding heeft hij gewoon gezien. Johannes is de dichtst bij zijn apostel geweest. Toen hij 90 jaar was, heeft hij nog het evangelie van Johannes geschreven. Ja. Omdat er dwalingen rondgingen in de gemeente van de gnostici. Die zeiden, ja, maar je moet nog tot een hogere kennis komen. Als beter nog niet. En dan zegt hij, nee, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En dan gaat hij dat evangelie schrijven om de gemeente, waarschijnlijk in Azië, hè, waar hij dus diende. Om ze te leren in Christus dat ze gewoon in hem het leven hebben. Ja. In hem hebben we alles. Zo heerlijk. We hoeven niet naar een of andere... weet ik van waarheen. Nee. Het woord. En in onze harten schijnt door de Heilige Geest de kennis van de heerlijkheid van God. In de Heer Jezus. Nou. Hebben we al een beetje meer verwachting. Nog meer verwachting dan we al hadden. Maar zullen we... Heb ik vorige keer ook gezegd. Hè? Als we straks daar zijn. Dan zeggen we nog even tegen elkaar, weet je nog dat bovenzaaltje Op aarde. Ja. Ja. Weet je nog dat?
Wat zaten we ernaast?
Ja.
Wat zaten we ernaast?
Ja, dat zal ook ongetwijfeld zijn.
Ja. Dat zal nog wel anders zijn dan
de... Ja, je zit altijd naast. In die zin. We kijken door een wazigas, door een spiegel. Ja. We hebben slechts schetsen van de werkelijkheid. Maar toch
zijn... Kijk hoe gelukkig we daar nog worden.
Ja. Goed, we eindigen deze avond en sluiten het af.